Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Kees Duizer.
Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Deze week behandelen wij een heel belangrijke parasha in het boek Shemot, maar ook een heel centrale parasha in de gehele Torah, de parashat Jitro. Jitro begint in Shemot of Exodus 18 vers 1 tot 20 vers 26. Als u echter Jitro in de Tenach bestudeert, zult u merken dat hoofdstuk 20 daar eindigt bij vers 23. Jitro, de schoonvader van Moshe, brengt Zippora, de vrouw van Moshe, en diens beide zonen naar de woestijn, naar het kamp van het volk Israël, om Moshe met zijn vrouw en diens beide zonen te herenigen. Jitro geeft Moshe wijze raad omtrent het uitvoeren van het leiderschap en de rechtspraak over het volk. Het volk maakt zich op voor de aanstaande verschijning van Adonai aan het volk op de berg Horeb. Ze moeten zich heiligen. En Moshe moet het volk waarschuwen dat ze afstand moeten houden tot de berg van Adonai. God spreekt de 10 woorden uit van het verbond dat hij sluit met Am Yisrael. Het volk is zeer onder de indruk en zo bevreesd dat ze Moshe vragen om tot hen te spreken in plaats van Adonai zelf. De Haftarat-lezing is uit Jesajahu 6 vers 1 tot 7 vers 6 en hoofdstuk 9 vers 5 en 6. Jeshayahu ziet in een visioen de eeuwige op zijn troon zitten in de hemel. Jeshayahu is zo echt onder de indruk dat hij zich erg bewust wordt van zijn zondigheid. Als een gerub zijn lippen aanraakt met een gloeiende kool van het altaar, worden zijn lippen gereinigd. Jeshayahu biedt zich desgevraagd aan om voor Adonai uit te gaan en te spreken. Jeshayahu krijgt opdracht van Adonai om naar koning Achas te gaan en hem moed in te spreken aangaande de dreigingen de oorlog met Syrië. In hoofdstuk 9 vers 5 en 6 vinden we de bekende profetie waarin de geboorte van Yeshua wordt aangekondigd. De lezing uit het Berit HaGadashah is uit het evangelie van Matthijahu, ofwel Matthäus 5 vers 8 tot 20. In dit gedeelte van de bergrede lezen we onder andere hoe Yeshua de gelovigen vergelijkt met zout en licht. Hij verklaart de Torah voor onverminderd geldig totdat alles zal zijn geschied en berispt degenen die het anders leren. Het thema van deze uitzending is Schaduwen van de Mashiach. Deel 1 laat ons Moshe zien als raadsman. Hij leidt het volk in gerechtigheid en recht naar een woonplaats van vrede. Deel 2 gaat over Moshe in zijn leven en bediening het schaduwbeeld van Yeshua HaMashiach. En deel 3 laat Moshe zien als middelaar van het verbond tussen Adonai en het volk Israël, het schaduwbeeld van Yeshua als middelaar van het nieuwe verbond.
Kama Yesu, Hakuna, Hakuna.
Zoals gebruikelijk begint ook deze parasha weer met een kernwoord uit de eerste woorden waarmee de parasha begint. Vayishma Yitro Kohen Midjan Goten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe. En Yitro, de schoonvader van Moshe, hoorde alles dat God voor Moshe had gedaan. Alles wat Adonai voor Moshe had gedaan, maar vooral ook voor zijn volk Israël, door het uitleiden van het volk uit Egypte. Dit alles was voor Jitro kennelijk de aanleiding om zijn dochter Tzipora en haar beide zonen naar Moshe te brengen om hen met Moshe te herenigen. Nadat ze elkaar hebben begroet, vertelt Moshe zijn schoonvader alles wat Adonai met Egypte en de farao had gedaan, om hem te bewegen het volk te laten gaan, maar ook wat hen allemaal onderweg was overkomen en hoe Adonai hen uit dat alles had gered. Jitro blijkt zeer onder de indruk van alles wat Moshe hem vertelt. De Midjanitische priester looft de naam van Adonai en erkent de grootheid van de Eeuwige. Vervolgens brengt Jitro een brandoffer en slachtoffer voor God, waarna ook Aharon en de oudsten van Israël aan de offermaaltijd voor het aangezicht van de Eeuwige deelnemen. Dit hoofdstuk, dat een intermezzo lijkt tussen de aankomst van het volk Israël bij de berg Goref en de openbaring van de Eeuwige aan het volk op die berg, heeft de Bijbeluitleggers danig bezig gehouden. Want wat is de betekenis van dit hoofdstuk? Waarom onderbreekt dit verhaal ogenschijnlijk de loop van de geschiedenis van Israël in de woestijn op weg naar de ontmoeting met Adonai? Rabbi Ibn Ezra, de grote Spaans-Joodse geleerde uit de middeleeuwen, beargumenteerde dat Jitro pas was gekomen nadat de Eeuwige zich op de berg Goref aan het volk had geopenbaard met de 10 woorden van het verbond. Maar volgens hem was het hoofdstuk hier ingevoegd om het contrast aan te geven tussen de goede houding die Jitro toonde aan het volk Israël en het leed dat Amalek aan Israël had veroorzaakt. Maar Rabbi Nachmanides is het hier niet mee eens en stelde dat Jitro voor de openbaring van Adonai is gekomen, want anders zou Jitro zeker ook van dit zeer indrukwekkende gebeuren melding hebben gemaakt. Als we de tekst aandachtig bestuderen, dan valt ons zeker op dat een enkel woord wel zeer vaak voorkomt, namelijk het woord schoonvader. Dit woord komt in de 27 versen van dit hoofdstuk wel 13 maal voor. Het lijkt erg overbodig om dit woord om het andere vers te moeten herhalen, terwijl het in 1 vers zelfs 2 maal voorkomt. Maar wellicht gebeurt dit niet zomaar. Misschien wil de Torah onze aandacht op iets vestigen. Het is al wonderlijk dat een heidense priester, die weliswaar erkent dat Adonai de hoogste God is, nu aan Moshe, de door God geroepen leider van het volk Israël, moet gaan uitleggen hoe hij het leiderschap en de rechtspraak over het volk het beste kan gaan organiseren. Toch blijkt nergens uit de Torah dat deze raadgeving van Jitro, de priester van Midjan, verkeerd wordt opgenomen. Moshe luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had, lezen we in vers 24. En hij voerde het uit. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. Uit vers 23 kunnen we opmaken dat God hiermee instemde. Wat leert ons deze geschiedenis? Als we ons afvragen wat het doel was van het instellen van deze rechterlijke organisatie, dan kunnen we hierop antwoorden: het verkrijgen van gerechtigheid en rechtvaardigheid onder het volk. Onder de leiding van Moshe moest dit gebeuren. Moshe moest hun de verordeningen en wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop ze moesten wandelen en het werk dat ze moesten doen. Hij zou tevens het overzicht houden en de grote rechtszaken zelf beoordelen. Hij zou de rol houden van raadgever. Tevens was het zijn taak om door dit alles ervoor te zorgen dat het volk in vrede zijn woonplaats, dat is het beloofde land, zou bereiken. De volgende woorden komen hier bovendrijven: gerechtigheid, rechtvaardigheid, raadsman, vrede. Als we naar de laatste versen van de Haftarat-lezing van deze Shabbat kijken, dan zien we een belangrijke overeenkomst. We lezen Yeshayahu 9 vers 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Deze overbekende versen bevatten de profetische aankondiging van de Messias, de komst van de Zoon des Vaders, Yeshua. De volgende woorden vallen gelijk op: raadsman, vader, vredevorst, vrede, recht en gerechtigheid. Het zijn allemaal namen en titels die de Messias zijn toebedeeld. Hij zal regeren als vredevorst over een koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Hij zal dit doen in opdracht van en namens de eeuwige Vader, wiens naam hij zelf mag dragen. De Torah nodigt ons bij het lezen van dit gedeelte uit hoofdstuk 18 uit om vooruit te blikken naar deze geweldige profetie over de komst van Messias Yeshua. Niet alleen zijn eerste komst, maar vooral zijn tweede komst, zijn terugkeer. Moshe is ook hier een schaduw van de Messias. Hij zal als raadsman, als leider, het volk leiden naar de vrede en zal dit doen door het aanstellen van leiders die zullen zorgen voor recht en gerechtigheid. Hij doet dit op aanwijzing van zijn vader, weliswaar zijn schoonvader, maar toch zijn vader. Hoofdstuk 18 van Shemot kan beschouwd worden als de afsluiting van het eerste deel van het boek. Het kan ook beschouwd worden als de afsluiting van een periode in de geschiedenis van Israël. Vanaf hoofdstuk 19 begint een nieuwe periode van het volk van God. Adonai zal zich aan het gehele volk voorstellen. Hij zal aan hen verschijnen en tot hen zelf spreken. Adonai zal zijn verbond sluiten met Am Yisrael. Ook nu zal Moshe de rol van middelaar weer op zich moeten nemen. Israël slaat zijn kamp op in de woestijn Sinaï tegenover de berg. En dat is dus de berg Sinaï, die we al kennen als de berg Goref. Diezelfde berg waar Moshe de verschijning van de eeuwige zag in de brandende doornstruik. De berg die ook de berg van God of de berg van Adonai wordt genoemd. Nu zijn er nog meer bergen die als zodanig worden aangeduid. Denk aan de berg Moria, die we tegenkomen in Bereshit, Genesis 22, waar Yitzchak zou worden geofferd. In Psalm 68, vers 16, wordt de berg Bashan aangeduid als Har Elohim, berg van God. Maar vooral kennen we natuurlijk de berg Zion als berg van God, te vinden in Psalm 24, vers 3, Yeshua 2, vers 3 en vele andere tekstplaatsen. En natuurlijk weet u dat met de berg Moria en de berg Zion één en dezelfde berg wordt bedoeld. De berg waarop de tempel werd gebouwd door Shlomo en waar nu nog steeds twee heidense tempels staan. In vers 3 lezen we dat Moshe de berg opklom. Dat zou hij in totaal 7 maal doen. 7 maal de berg van Adonai beklimmen en weer neerdalen, en dat voor een 80-jarige. In Michelet of Spreuken 30 vers 4 lezen we: wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Wie anders kennen wij als vader en zoon die naar de hemel is opgestegen en vandaar neergedaald, wie de einden der aarde heeft vastgesteld als Adonai en Yeshua? In Jochanan 6 vers 51 lezen we: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Yeshua is het levende brood dat uit de hemel is neergedaald en die de mens in eeuwigheid doet leven als hij van dat levende brood eet. In Efeziërs 4 vers 8 lezen we: daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Yeshua was het die opvoer naar de hoogte, de hemelen, om daar zijn taak als hoge priester te gaan vervullen. We lezen Openbaring 19 vers 11 tot 16. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En zal een hoeden met een ijzeren staf, en het treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. Dit is het visioen van Jochanan, waarin Yeshua in al zijn heerlijkheid vanuit de hemelen neerdaalt naar de aarde, om tezamen met de hemelse legers de strijd met de vijandelijke legers op aarde aan te gaan. Ten slotte lezen we nog Jochanan 3 vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Moshe heeft nooit het woord Mashiach in de mond gehad. Toch zegt Yeshua in Jochanan 5 vers 46: want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Zo zien we eens te meer dat Moshe in zijn hele leven en in zijn opdracht het werk van Mashiach Yeshua uitbeeldt. Hij is in het opgaan en neerdalen het schaduwbeeld van Yeshua. Moshe was opgeklommen naar God. Adonai riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die ik tot de Israëlieten moet spreken. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Mijn persoonlijk eigendom. Wat een voorrecht valt het volk Israël ten deel. Maar o, wat een verantwoording. Het leven als een volk van God, een heilig volk, valt niet mee. Dat blijkt in de loop der geschiedenis steeds weer. We lezen in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Die verantwoording, dat leven als een heilig volk, geldt voor ons allemaal. Allen die in Yeshua geloven en behoren tot zijn lichaam. En we weten allemaal dat het niet meevalt om zo te leven, als een volk dat Gods eigendom is. Er is in de kerk nog eens afgegeven op die Joden, die Israëlieten die zo zondig leefden toen ze in de woestijn rondzwerven, of in de tijd van de rechters, of in het tijdperk van de koningen. Maar heeft de kerk het er in de loop der eeuwen het er beter van afgebracht? En gaat het nu beter? Juist nu de kerken in Europa leger en leger raken, nu we echt wel kunnen constateren dat de grote afval begonnen is, in ieder geval in Europa. Het is een groot voorrecht om tot het uitverkoren volk van God te mogen behoren. Maar het brengt zeker een grote verantwoording met zich mee. Bij dat koninkrijk van priesters moet je nu niet denken dat al die priesters tevens koningen zijn, een soort koningpriesters zoals Melchizedek ons als koningpriester wordt voorgesteld in Bereshit 14. In principe is hier het hele volk Israël een priestervolk, met Adonai als hun koning. Waren nu alle Israëlieten priester? Ja, dat zou je in principe kunnen zeggen. Aanvankelijk was dat volgens de rabbijnen ook de bedoeling, waarbij de priesterlijke taak door de eerstgeborenen moest worden uitgevoerd. Dat lezen we ook in Shemot 24 vers 5, nadat Moshe een altaar onderaan de berg had gebouwd. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. De jonge mannen zijn de Ne'arim. Volgens Rashi en Rashbam worden hiermee de eerstgeborenen bedoeld, waarbij zij de lezing van de Targums volgen. Later, na de zonde van het volk met het gouden kalf, werd deze priesterlijke taak bij het volk weggehaald en aan de Levieten, in het bijzonder aan de nakomelingen van Aharon, gegeven. Het waren immers de Levieten geweest die zich niet hadden ingelaten met de zondige aanbidding van het gouden kalf. Adonai kondigt Moshe aan dat hij aan het volk zal verschijnen in een dichte wolk, opdat het volk kan horen wanneer ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. Ook hier zien we een parallel met Yeshua. Adonai verschijnt en spreekt met Moshe ten aanhoren van het volk, zodat ze in hem wel moeten gaan geloven en erkennen dat hij de middelaar is tussen Adonai en hen. Toen Yeshua in de wereld was en overal in Israël het evangelie verkondigde, deed hij talloze wonderen en genezingen, opdat de mensen die het zagen of ervan hoorden in hem zouden geloven. Later zien we hetzelfde gebeuren met de apostelen als ze in de wereld het evangelie verkondigen. De Heilige Geest bekrachtigde hun woorden met tekenen en wonderen die door hun handen gebeurden. Het volk krijgt de opdracht dat ze zich moeten heiligen en dat ze hun kleren moeten wassen. Ze moeten zich voorbereiden op de dag dat de Eeuwige zich aan hen zal openbaren, daar op de berg. Heilig zijn betekent in het algemeen afgezonderd zijn, apart gezet zijn voor de dienst aan God. In de context van dit verhaal zou je moeten denken aan je gereed maken om de heilige God van Israël te ontmoeten, zij het dan nog op afstand. Want die afstand moest er zijn. Niemand mocht tot de berg naderen. Moshe moest een grens stellen rondom de berg. In onze dagen zouden er dranghekken geplaatst worden rond de berg en afzetlinten. Niemand mocht de berg beklimmen of zelfs maar aanraken, want dat zou zeker zo iemands dood betekenen. Op de derde dag gebeurde het. In de morgen werd de top van de berg gehuld in een zware wolk en er waren bliksemflitsen en donderslagen en een zeer sterk bazuingeschal. Het moet een immens indrukwekkend gezicht geweest zijn. Enkele weken geleden was er op de Filipijnen de uitbarsting van de vulkaan Taal. Op alle media werd een videoclip getoond van de vulkaan met daarboven een zwarte wolk die constant doorspekt werd met grote bliksemflitsen en waarbij het gerommel van de vulkaan te horen was. Zoiets stel ik mij het gebeuren op de berg Goreb voor. Maar dan nog veel immenser en groter en natuurlijk zonder asregens die rondom neerkomen bij een vulkaanuitbarsting. Want dit was geen vulkaanuitbarsting. Dit was wat men met een duur woord noemt een theofanie, een verschijning van God. De eeuwige openbaart zich aan zijn volk. We lezen Shemot 19 vers 17 tot 20. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bezuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heer neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De Heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Een hoorbare stem, hoorbaar voor heel het volk Israël. En het volk was zo erg onder de indruk van de donderslagen, de bliksemflitsen, het bezuingeschal en de rokende berg dat ze sidderden en op een afstand bleven staan. Ze zeiden tegen Moshe, spreek jij maar met ons Moshe, dan zullen wij luisteren, maar laat God alsjeblieft niet meer tegen ons spreken, want dan sterven wij. Ze konden de aanblik van de verschijning en het geluid van Gods stem niet verdragen. Ze werden doodsbang. Ze vroegen aan Moshe of hij maar als middelaar tussen Adonai en hen wilde optreden. En Moshe werd de middelaar tussen de eeuwige God en het volk Israël. Wat wil ons dat zeggen? Geen mens kan zomaar rechtstreeks tot God naderen. De mens heeft altijd een middelaar nodig. Zeker. Er zijn in het verleden mensen geweest waarin God was verschenen, zoals aan Abraham en Jacob, en natuurlijk aan Moshe zelf. Maar dat was altijd nog in een visioen of in de verschijning van een engel, zoals de engel van Adonai. En er ging altijd het initiatief van Adonai uit. Voor het volk Israël was Moshe die middelaar. En na Moshe kwamen Jehoshua en de priesters. De priesters zijn altijd de middelaars tussen Adonai en het volk geweest. Want niemand kon met een offer tot God naderen dan door tussenkomst van de priester, totdat Yeshua kwam. Door zijn kruisdood en zijn opstanding in nieuw leven is Yeshua de middelaar geworden tussen God en mensen. Zoals het in de brief van Hebreeën 8 vers 6 wordt verwoord, nu heeft hij echter een voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Moshe was de middelaar van het zogenaamde Sinaïtische verbond. Het wordt ook wel het huwelijksverbond tussen Adonai en het volk Israël genoemd. Een verbond dat al snel door hen werd verbroken. De huwelijksontrouw van Israël aan de eeuwige is door vele profeten bij het volk aan de kaak gesteld. Bijvoorbeeld Jeremiahu 11 vers 30, 31 vers 32 en Hosea 2 en vele anderen. Maar in Jeremiahu 31 vers 31 kondigt de profeet een nieuw verbond aan dat Adonai gaat sluiten met het huis van Israël en het huis van Jehuda. En dat nieuwe verbond, daarvan wordt Yeshua de middelaar. Een nieuw verbond dat hij heeft ingesteld op de avond dat hij tijdens de sedermaaltijd voor zijn kruisiging het Pesach at met zijn 12 discipelen. Het nieuwe verbond dat hij instelde toen hij de beker met wijn liet rondgaan. De derde beker die ook wel Kos Hageulai wordt genoemd. De beker der verlossing en redding. De beker die het aan het kruis vergoten bloed van Yeshua voorstelt. De beker waarvan hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Lucas 22 vers 20. Zo mochten we Moshe zien als een raadsman, die het volk leidde in gerechtigheid en recht naar een woonplaats van vrede, waarin hij een schaduwbeeld was van Yeshua, die als de vredevorst zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid op aarde zal vestigen. Tevens zagen we Moshe in zijn hele leven en bediening als het schaduwbeeld van Yeshua HaMashiach. Ten slotte zagen we Moshe als middelaar van het verbond tussen Adonai en het volk Israël, als het schaduwbeeld van Yeshua, de middelaar van het nieuwe verbond. Is Yeshua ook uw middelaar? Bent u ook al opgenomen in dat nieuwe verbond? Ik wens u een heel prettig weekend toe en Shabbat Shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.